Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze nieuwe uitzending van Elke dag telt. Vandaag vieren we in de kerk de heilige Jan Bergmans. En daar gaan we het vandaag zeker en vast ook over hebben. Maar laten we, zoals altijd, starten met muziek. En we starten met de bekende hymne Mighty to Save van Hillsong Worship. Beste luisteraars, van harte welkom hier bij Radio Maria.
Come on, let's sing together.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. Hope of nations. My God is mighty to save, He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the
Beste luisteraars, Bid vandaag een gebed tot Johannes Jan Bergmans, vooral in het bijzonder ook voor de misdienaars. We gaan een verhaal vertellen over deze jonge man die een heilige werd. Hoewel hij geen religieuze orde stichtte, geen grote daden van heldhaftigheid verrichtte en geen leven van extreme armoede leidde. Johannes Bergmans werd heilig door vriendelijk te zijn, beleefd en ongelooflijk trouw aan zijn geloof. En Johannes Bergmans werd geboren op 13 maart 1599 in Diest. Zijn vader was schoenmaker en Johannes was een van 5 kinderen. Hij werd misdienaar op 7-jarige leeftijd en zijn pastoor, pater Emmerik, merkte zijn oprechte vroomheid op en zei zelfs tegen anderen dat de Heer wonderen zou verrichten in de ziel van deze jongen. Toen Johannes 9 was, werd zijn moeder ziek en bracht hij uren aan haar zijde door, terwijl hij zijn best deed om haar te troosten en voor haar te zorgen. Ze stierf toen hij ongeveer 13 was en pater Emmerik liet Johannes bij hem intrekken, samen met enkele andere jongens. Hij werd al snel goede vrienden met de anderen in het huis van de priester en hij nam altijd de meest eenvoudige taken op zich, die hij zo goed mogelijk uitvoerde. Hij was altijd vriendelijk en week nooit af van wat zijn geweten hem zei dat juist was. Zijn vriendelijkheid en intelligentie waren een groot voorbeeld voor de andere leerlingen en de jonge man bleek een diepe invloed op hen te hebben. Johannes las vervolgens de biografie van de heilige Aloysius Gonzaga en besloot dat hij jezuïet wilde worden. Op 17-jarige leeftijd kon hij zich inschrijven als jezuïetenoffice aan het jezuïetencollege in Mechelen. Hij werkte hard aan zijn studies en ontwikkelde, geïnspireerd door het leven van de heilige Aloysius, de wens om alle meertalige migranten in Europa te onderwijzen. In 1618 werd hij naar Rome gestuurd voor verdere opleiding. Johannes Bergmans was zeer arm. Zijn reis naar Rome was niet gemakkelijk. Hij moest te voet gaan, een afstand van ongeveer 1450 kilometer. Met al zijn bezittingen in een zak over zijn schouder wist hij Rome te bereiken. Hoe lang de reis duurde, is niet bekend, maar hij arriveerde daar en begon zijn studies. Naast retorica en filosofie studeerde hij talen met als uiteindelijk doel missionaris in China te worden. In zijn derde jaar in het Romeins college werd Johannes geselecteerd om deel te nemen aan een filosofisch debat aan het Griekse college. Dat werd geleid door de Dominicanen. Johannes was briljant in zijn argumenten en won het debat. Maar op de terugweg werd hij ernstig ziek. De ziekte van Johannes Bergmans verslechterde zeer snel. Wat leek op een verkoudheid, veranderde in andere onbekende aandoeningen. En hij stierf binnen een week nadat hij ziek was geworden. Men denkt tegenwoordig dat dysenterie de oorzaak van zijn dood was. De jonge man was slechts 22 jaar oud en had nog niet lang genoeg geleefd om tot priester gewijd te worden. En Johannes Bergmans stond bekend om zijn grote vroomheid en zijn nauwgezetheid in alle zaken, zelfs de meest eenvoudige taken. Toen hij stierf, hield hij zijn rozenkrans, een kruisbeeld en de regels van zijn orde vast. Terwijl hij stierf, zei hij: "Dit zijn mijn 3 schatten. Hiermee zal ik graag sterven." Er werden veel wonderen aan Johannes toegeschreven na zijn dood. En als gevolg daarvan kreeg de beroemde jongen een grote schare volgelingen, vooral ook natuurlijk in België. In feite werden er binnen enkele jaren meer dan 24.000 portretten van hem uitgedeeld. Hij staat bekend om zijn toewijding aan het Heilig Sacrament en aan Onze Lieve Vrouw, voor wie hij een rozenkrans samenstelde ter ere van de onbevlekte ontvangenis. En Johannes Bergmans stierf op 13 augustus 1621, Hij werd heilig verklaard op 15 januari 1888. Hij is natuurlijk patroonheilige van misdienaars en studenten. Hij is ook vandaag nog steeds een rolmodel voor alle jongeren van vandaag.
Nous t'adorons de ta croix a jailli la joie dans le monde. Nous t'adorons de ta croix a jailli la joie dans le monde. Ô Christ, notre frère venu.
En beste luisteraars van Radio Maria, elke ochtend om 6:30 kan u hier op Radio Maria de lezingendienst meebidden. En dit gebed, het getijdengebed, daar wordt altijd verwezen naar degene, de heilige, die we die dag vieren of gedenken. En vanmorgen gedenken we, vandaag natuurlijk, de heilige Jan Bergmans. En vanmorgen werd dus een van de lezingen uit de lezingendienst wel genomen uit een brief van Johannes Bergmans. Ik stel voor dat we daar even naar luisteren.
Uit een brief van de heilige Johannes Bergmans, gestorven in 1621. Zijn besluit om in te treden in de sociëteit van Jezus. Zeer geëerde vader en liefste moeder, sinds 3 of 4 maanden klopt onze lieve Heer onmiskenbaar aan mijn deur en ik houd die voor hem gesloten. Maar nu ik ingezien heb dat mij bij het studeren of bij spel of wandeling niets anders voor de geest kwam dan de keuze van een vaste levensstaat, heb ik na vele communies en goede werken besloten en beloofd onze lieve Heer met zijn genade te dienen in het religieuze leven. Het is wel zeker. Ouders en vrienden valt het zwaar hun kinderen af te staan. Maar als ik in mijn hart overdenk dat ik hier voor mij zou zien, aan de ene zijde vader, moeder en zuster, aan de andere zijde God en onze Heer, en zijn, naar ik hoop ook mijn, gezegende moeder. En de eersten zouden mij zeggen, lieve zoon, om de moeite en de last die ik met u gehad heb, volg mijn raad. En aan de andere kant zou Christus Jezus roepen, ik ben voor u geboren, gegeeseld, met doornen gekroond en tenslotte gekruisigd. Zie naar mijn 5 heilige wonden. Heb ik niet voor u geleden? En weet gij niet dat ik uw ziel tot heden toe met mijn heilig lichaam gespijst en met mijn heilig bloed gelaafd heb? Zult gij zo ondankbaar zijn? Wanneer ik dat bedenk, liefste ouders, wordt het mij zo warm om het hart dat ik wel onmiddellijk naar het religieuze leven zou vliegen en mijn hart en ziel zullen geen rust hebben voor zij hun geliefde gevonden hebben. Zo bied ik mij uit ganser harte aan Christus Jezus aan om in zijn sociëteit te strijden. Ik hoop dat u niet zo onredelijk zult zijn u tegen Christus Jezus te verzetten, maar dat u zich zult verheugen en God de Heer loven en danken dat uw zoon waardig bevonden is aan God teruggegeven te worden. Ik beveel mij aan uw goede gebeden, opdat onze lieve Heer mij tot het einde van mijn leven volharding schenke en u met mij hierna het eeuwig leven. Van Christus Jezus en van u de onderdanige zoon Johannes Bergmans.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am. Calling in the night, I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go. I will hold your people in my heart. Oh, I will hold your people in my heart.
Radio Maria gaat verhuizen. Bouwt u mee aan onze nieuwe studio's? Luister dan naar onze speciale Mariathon. Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 december. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, we gaan het vandaag ook nog hebben over iets bijzonders. De National Catholic Youth Conference in Amerika. En wel, deze nationale conferentie voor katholieke jongeren heeft plaatsgevonden van 20 november tot 22 november, nog niet zo lang geleden dus. En er was dit jaar toch wel iets heel bijzonders, namelijk paus Leo was aanwezig, niet letterlijk, maar wel via een videoverbinding, beste luisteraars, om vragen te beantwoorden van aanwezige jongeren. Het was eigenlijk best wel een historisch moment voor die 16.000 jongeren daar aanwezig. En tijdens de 45 minuten durende digitale ontmoeting met de jongeren uit de gehele Verenigde Staten beantwoordde paus Leo vragen over gebed, tegenslagen, relaties en technologie. En we gaan morgen in de uitzending van Elke Dag Telt daar zeker nog meer over vertellen. Maar vandaag willen we graag stilstaan bij een van die vragen van jongeren. Chris Pantelakis uit het aartsbisdom van Las Vegas, Nevada, smeekte de Heilige Vader om wijsheid over het bestrijden van verleiding rondom schermtijd en het gebruik van sociale media. Hij vertelde het volgende. Ik zit vaak op mijn telefoon, eindeloos te scrollen. Ik merk ook dat iedereen om me heen hetzelfde doet of een vergelijkbaar probleem heeft. Veel volwassenen hebben me verteld dat technologie geweldig is in mate. Dus mijn vraag aan u is, hoe stelt u voor dat we al deze geweldige hulpmiddelen, sociale media, smartphones, tablets en andere apparaten, kunnen gebruiken, maar dan ook balanceren, terwijl we ook geloofsverbindingen buiten de technologie behouden. En eerst erkent Paus Leo natuurlijk de voordelen van technologie. Hij legt zelfs uit dat technologie ons kan helpen om ons christelijk geloof te beleven en in contact te blijven met geliefden uiteraard die ver weg wonen. Natuurlijk spreekt hij ook zijn waardering uit voor het feit dat technologie de virtuele ontmoeting met de jongeren tijdens de National Catholic Youth Conference mogelijk maakt. Toch waarschuwde Paus Leo dat technologie nooit persoonlijke relaties kan vervangen. Hij legde vervolgens uit dat de onvervangbare elementen van echte verbinding, dingen die een scherm nooit volledig kan nabootsen, wel waaronder de mis bijvoorbeeld. Hij zei, er is niets dat echte menselijke aanwezigheid kan vervangen. En de Heilige Vader zei dat we technologie wijs moeten gebruiken en ervoor moeten waken dat het persoonlijke relaties niet zou overschaduwen. Daarna vertelde Paus Leo, en hij nam ook een moment, om de onlangs heilig verklaarde Carlo Acutis te noemen, een ware heilige van het digitale tijdperk en, zoals hij het zei, een groot voorbeeld in deze veel voorkomende worsteling. Paus Leo zei, Carlo was vaardig met computers en hij gebruikte dat talent om mensen te helpen groeien in hun geloof. Hij bracht ook tijd door in gebed, in eucharistische aanbidding. Hij onderwees anderen en, heel belangrijk, hij diende de armen. En vervolgens vertelde de Heilige Vader dat de heilige Carlo Acutis tijdslimieten voor zichzelf instelde als het ging om schermtijd, waarbij hij zichzelf een bepaalde hoeveelheid tijd per week toestond voor ontspanning op zijn elektronische apparaten. Door deze discipline, zei Paus Leo, vond hij een gezonde balans en hield hij zijn prioriteiten helder. En Paus Leo moedigde vervolgens het Nationaal Katholiek Jongerencongres de aanwezigen daar aan om het voorbeeld van Carlo Acutis te volgen door te zeggen: wees intentioneel met je schermtijd. Zorg dat technologie jou dient en niet andersom. En beste luisteraars, we gaan op meer van die vragen van jongeren, we gaan daar meer bij stilstaan in de uitzending van morgen, Elke Dag Telt. En we zullen ook Paus Leo horen in zijn antwoorden. Het was in ieder geval een zeer enthousiaste samenkomst en toch wel historisch voor die 16.000 jongeren daar aanwezig op dat Nationaal Katholiek Congres voor Jongeren.
Wie wordt niet stil van het heelal, zo wijd en zonder grenzen? Volmaakt geordend overal, een raadsel voor de mensen. Dit wonder spreekt van God alleen. In hem zijn alle dingen één. Wie wordt niet stil van God zelf, zijn liefde maar blijft geven. Van hoe hij zoekt en vindt en helpt, wie achter zijn gebleven. Glorieus in tederheid, de grote man. hij stierf, de schepper zonder adem. Van hoe hij zo de macht verwierf als koning van genade. De dood verslikt zich in zijn.
Glorie heeft een naam. Een naam die staat, een naam die straalt. Jezus Christus bovenaan. Een prachtig lied van de groep Sela, beste luisteraars van Radio Maria. Elke tweede woensdag van de maand, met een herhaling de vierde woensdag van de maand, om 13 uur kan u luisteren naar het programma Anno Domini. En ook vrijdag om 20:15, komende vrijdag, kan u een aflevering beluisteren hier op Radio Maria. En in deze uitzending staan we stil bij het jaar 1362. In deze uitzending hebben we het over een grote overstroming die plaatsvond in de gebieden aan de Noordzee, over het graafschap Loon, over paus Innocentius VI die sterft in Avignon, over paus Urbanus V die hem opvolgt en zo de 200ste paus wordt en nog zoveel meer. En ik stel voor dat we al luisteren naar een fragmentje van de uitzending waar we kleine vermeldingen krijgen over bepaalde feiten van het jaar 1362.
Ons eerste korte weetje. Jean de Bettencourt werd geboren in 1362. Hij was een Franse ontdekkingsreiziger die in 1402 een expeditie leidde naar de Canarische eilanden om in opdracht van de kroon van Castilië de eilanden te veroveren. Deze eilanden waren bewoond en de expeditie moest gewapend de eilanden veroveren. Tot op de dag van vandaag maken deze eilanden deel uit van Spanje. Om zijn ontdekkingsreizen te kunnen financieren, verkocht Jean de Bettencourt zijn huis in Parijs. In 1362 stierf de Engelse edelman Robert de Vere. Hij is de enige persoon ooit die de titel hertog van Ierland heeft gedragen. Deze kreeg hij van de Engelse koning Richard II als gunst. Maar hij viel in ongenade bij de koning en de titel werd hem weer afgepakt. Niemand anders in heel de geschiedenis heeft deze titel ooit gedragen. Wie ook stierf in 1362 was Berenguer van Cruiles. Hij was bisschop van Girona en de eerste president van de Generalitat de Catalunya in Catalonië, een bestuursorgaan van de Staten-Generaal. Tot op vandaag draagt de regering van Catalonië dezelfde naam als autonome regio binnen Spanje. Al ziet natuurlijk de manier van besturen er nu helemaal anders uit dan het toen in de middeleeuwen eruit zag. Toen was de Generalitat samengesteld uit de clerus, de adel en de burgerij, met elk 4 afgevaardigden. De Corts Catalanes, vergelijkbaar met de Staten-Generaal van de Nederlanden. Van 1359 in Cervera richtte de Generalitat op als regeringsorgaan van het Principaat Catalonië en verkoos Berenguer van Cruiles tot eerste president van deze Generalitat. In 1362 legde het grootvorstendom Litouwen het begin van het nieuwe jaar vast op 1 januari. Zij zijn het land dat al het langst ononderbroken nieuwjaar viert op 1 januari. Bij ons is het geval van 1576. De zuidelijke Nederlanden legden toen de start van het nieuwe jaar vast op 1 januari. Dus in 1576. Al bleven lokale feesten voor het vieren van nieuwjaar lang op andere data. In 1362 roept koning Akon, de 6e van Noorwegen, zichzelf uit als koning van Zweden. Op dat moment zat zijn vader, Magnus de 4e van Zweden, op de Zweedse troon. Magnus de 4e was koning van zowel Noorwegen als van Zweden. En het plan was dat zijn oudste zoon na zijn dood de troon van Zweden zou erven en zijn tweede zoon zou de troon van Noorwegen erven. Maar zijn oudste zoon sterft voor zijn vader en zijn tweede zoon had al in de loop van zijn leven de troon van Noorwegen gekregen. En het is dus die tweede zoon, koning Akon de 6e van Noorwegen, die de troon van zijn vader opeist. Maar nog in hetzelfde jaar, in 1362, verzoenen vader en zoon zich met elkaar. En vanaf dan regeren zij samen over Zweden. In de 14e eeuw was nog slechts een klein deel van Spanje in handen van de moslims. Het grootste deel van Spanje was heroverd door de christenen. Wat de Reconquista, die veroveringsactie wordt de Reconquista genoemd. Enkel een deel van het zuiden, het emiraat van Granada, was nog in handen van een sultan. En de sultan Mohammed V kwam in 1362 terug op de sultanstroon. 3 jaar eerder was hij afgezet door een samenzwering die zijn halfbroer op de troon had gezet. Zijn halfbroer kon echter niet lang van deze macht genieten, want hij werd vermoord. En een van de andere leden van de samenzwering kwam op de troon. Maar in 1362 slaagde Mohammed V erin terug sultan te worden. Hij was dus zowel de 8e sultan van het emiraat van Granada als de 11e sultan. Op 6 april in 1362 breekt er een brand uit in St. Patrick's Cathedral in Dublin, Ierland. Een groot deel van de gotische kathedraal wordt verwoest. Maar gelukkig werd de kathedraal weer vrij snel helemaal heropgebouwd. Deze kathedraal, St. Patrick's Cathedral, werd gebouwd in 1191 en is sinds 1540 in handen van de Anglicaanse kerk. In 1362 wordt voor het allereerst het Engelse parlement geopend met een toespraak in het Engels in plaats van in het Frans. In hetzelfde jaar stemde het parlement een wet, de Pleading in English Act, die van het Engels de gerechtelijke taal maakte. Daarvoor was dit Law French, een vorm van Frans gemengd met Engelse invloeden. Een overblijfsel van de veroveringen van de Normandier Willem de Veroveraar. Maar een doorsnee Engelsman kon deze taal niet verstaan. En kon dus niet volgen wat er gebeurde in een rechtszaak, zou je daarin verwikkeld worden. En dit onrecht werd met deze wet een eind gemaakt. En voortaan was de juridische taal in Engeland het Engels. En kon dus ook het Engels parlement geopend worden met een toespraak in het Engels.
En u kan het programma Anno Domini beluisteren op de tweede en de vierde woensdag van de maand om 13 uur. En dan telkens met een herhaling op vrijdag van dezelfde week om 20:15. Dat wil zeggen deze vrijdag om 20:15 de gehele uitzending van Anno Domini, waar we stilstaan bij het jaar 1362. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. Mijn rots, mijn heil, is Hij alleen. Mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 62, vers 3. Mijn rots, mijn heil, is Hij alleen. Mijn burcht, hoe zou ik wankelen? Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.